Bas-Jan zegt 11:15. Net gepasseerd, dus de hoogste tijd om te starten met ons interview van deze week. En wij hebben vandaag mensen van UNICEF te gast in onze studio. Naar goede gewoonte zullen wij maar starten met een voorstelling van de personen. En laat ik dan maar misschien beginnen met de Maldegemse figuren eerst even zich te laten voorstellen. Ze gaan zich wel eventjes moeten buigen naar de microfoon toe. Dat is eerst en vooral de heer Alex de Klerk. Jij bent van Maldegem, jij woont in Maldegem. Wat doe jij, Alex, in het dagelijkse leven en van waar jouw interesse voor een organisatie als UNICEF? Hoe ben jij daar bij betrokken geraakt?
Ja, ik ben inderdaad de Klerk Alex. Ik woon in de Noordstraat 158, al hier in Maldegem. En sinds jaren interesseer ik mij voor de derde wereld. Dat is gegroeid via de 11-11-11-actie, waar ik dus normaal aan meewerk. Ook via de Damiaan-actie. En dan later ook via de actie Broederen Belen. Verleden jaar is speciaal dan de actie hier in Maldegem gestart voor UNICEF. Er werd hier een werkgroep opgericht. En daar zijn verschillende mensen toe bijgetreden. Waaronder onder meer Lamothe Elise uit Rubenslei 31 in Maldegem. Voor Adegem is dat mevrouw Van Nekke Marie-Joseph uit de Moerwegen nummer 2. Eveneens Veerman Lorette, ringbaan 9. En de heer De Roe Karel, Spanjaardshoek 30A. Voor Kleid is dat mevrouw Taaldeman Janine, Urselweg 111B. En voor Donk hebben we ook iemand, dat is de heer Jonkheren Ides, Paardenkerkhof 9. Voor Middelburg komt er dan bij meneer Gobijn, George Waterpolder 46. Inderdaad, ik interesseer mij voor de problematiek in de derde wereld. En ik heb dus positief gereageerd op de vraag van UNICEF uit om dus een werkgroep op te richten in Maldegem. De werkgroep die gaat vooral van start voor programma's in elkaar te steken, dus met kaartenverkoop. En wij trachten langs die weg ons steentje bij te dragen.
Goed Alex, daarover gaan we het straks nog uitvoerig hebben natuurlijk over de Maldegemse afdeling zelf. We gaan verder met onze voorstelling en naast u zit een man die nauwelijks nog voorstelling hoeft, denk ik. Dat is meneer Paul Verheijlenzoon. Vooral betrokken bij de tentoonstelling die zal doorgaan ook in het teken van UNICEF, teruggelegenheid van Maldegem Kermis. Paul, ook misschien een korte voorstelling van waar de deelname ook van de tekenacademie Promac aan dat initiatief of aan dat voorstel van UNICEF.
Inderdaad. PROMAC staat voor Promoters Maldegemse Academie. Ze zijn aangeschreven geworden door de gemeente die op hun beurt de vraag hadden gekregen vanwege UNICEF of een tentoonstelling ten tijde van de kermis zou kunnen doorgaan. Ik heb onmiddellijk als kunstenaar daar positief op gereageerd, want wij staan open voor de problematiek van de derde wereld. Wij staan open voor de problematiek van het kind. En ik heb onmiddellijk gezegd tegen mijn vereniging, daar moeten we iets aan doen en we gaan dus die tentoonstelling inrichten. Het gemeentebestuur zelf, Comité voor Initiatief, Cultuurraad en andere instanties hebben ook onmiddellijk gereageerd en gezegd, oké, wij gaan van start en we gaan dus het comité UNICEF van Maldegem dus 100% steunen. Vandaar onze reactie.
En dan gaan we onze microfoon nog een kwart draaien naar rechts. En dan komen wij bij de heer Spanhoven, geloof ik wel. En jij komt eigenlijk in naam van UNICEF Nationaal dan. Dat is iets als een overkoepelend orgaan dat de verschillende plaatselijke afdelingen zowat coördineert, overkoepelt. En ook zelf als orgaan dus werkzaamheden verricht in de derde wereld. Welk is jouw rol en jouw functie bij UNICEF, meneer Spanhoven?
Ja, ik ben afgevaardigde van het Belgisch Comité voor UNICEF. Het is namelijk zo dat UNICEF internationaal als derde wereldorganisatie werkzaam is in 112 ontwikkelingslanden, terwijl in de westerse landen, de geïndustrialiseerde rijke landen dus, er nationale comité's bestaan die vooral werken op het vlak van de informatie, het voorlichten van het grote publiek over de toestand van het kind in de derde wereld, niet alleen van het kind, maar ook van de vrouw in de derde wereld. Ten tweede proberen ontwikkelingsopvoeding bij ons eigen kinderen te stimuleren. En ten derde ook aan fondsenwerving te doen, dus het zoeken van fondsen voor het steunen van projecten in de derde wereld. Mijn functie is dus afgevaardigde van het Belgisch comité, dus niet van UNICEF internationaal, maar van het Belgisch comité voor UNICEF in Vlaanderen.
En dan stel ik ook aan jou nog maar eens diezelfde vraag als aan Alex. Vanwaar die betrokkenheid? Want de meeste mensen die zien beelden van hongerende mensen en kinderen voor een televisietoestel, maar meer dan een zucht komt er dan vaak niet bij te pas. Jij bent duidelijk verder gegaan en je hebt er zelfs, ja, laten we zeggen, een beroep van gemaakt, een fulltime bezigheid. Hoe valt dat te verklaren?
Dat is eigenlijk een heel lang verhaal dat 15 jaar geleden begonnen is en ik denk niet dat het de bedoeling is om nu dat verhaal in detail te gaan uitdiepen. Maar ik had dus interesse gekregen, toevallig via een vriend in de derde wereldproblematiek, en ik ben me vooral gaan interesseren in Latijns-Amerika. Dan ben ik terechtgekomen bij een aantal derde wereldorganisaties. Ik heb trouwens zelf mijn burgerdienst gedaan in de dienst voor de studie van de problemen van de derde wereld, bij professor Van Bilsen in Gent. Daarna heb ik een aantal reizen gemaakt in de derde wereld. En zo ben ik toevallig in contact gekomen met UNICEF. En ik had eigenlijk een totaal verkeerde voorstelling van UNICEF. Ik dacht, ja, UNICEF is een van die UNO-organisaties die waarschijnlijk wel log zullen werken. En dat heeft mij totaal verwonderd dat die zo concreet werk leverden. Vandaar dat ik dus na die reis gaan aankloppen ben bij UNICEF en nu sinds 3 jaar bij UNICEF werk.
Meneer Spanhoven, nu we toch bij u aanbeland zijn. U weet, wij als interviewers trachten ons altijd in de plaats van de luisteraars te stellen en dan de vragen af te vuren die bij hen zouden of misschien zouden moeten opkomen. Een eerste logische vraag lijkt ons, wat is in feite UNICEF? Kader dat ergens in een grotere organisatie, en ik denk daarbij aan de UNO.
UNICEF is dus het kinderfonds van de Verenigde Naties, is één van de UNO-organisaties, maar verschilt wel met de tientallen andere UNO-organisaties in die zin dat het ten eerste de enige UNO-organisatie is die voor 100%, en ik zeg niet 99, maar 100% aangewezen is op vrijwillige bijdragen. Vrijwillige bijdragen die komen van bepaalde autoriteiten zoals regeringen, maar voor het grootste deel ook afkomstig zijn van het ruime publiek, mensen zoals jij en ik. Een deel daarvan is ook afkomstig van de wenskaartenverkoop. Het is dus een organisatie die voor 100% steunt op vrijwillige bijdragen. Het tweede specifieke kenmerk van UNICEF als UNO-organisatie is dat UNICEF vrijwel volledig werkt met vrijwilligers, zowel in de derde wereld als bij ons. Ik kan er misschien heel kort in 2 woorden iets meer over zeggen. UNICEF gaat namelijk als volgt te werk in de derde wereld. Er is een beperkte groep van mensen van UNICEF die voor eerst contact opneemt met de plaatselijke bevolking om te vragen of die bevolking werkelijk wel steun wil. Dat is een heel belangrijk iets, want in de ontwikkelingsliteratuur zijn er talrijke voorbeelden van projecten die mislukt zijn omwille van het feit dat men geen rekening houdt met de sociale, culturele context waarin die mensen leven. Dus één, gaan praten met de mensen. Willen zij dat wel? Wat willen zij? Ten tweede, en dat is een eis die UNICEF altijd stelt, is: kijk mensen, u kunt geholpen worden, u krijgt het materiaal. UNICEF geeft altijd hulp onder de vorm van materiaal, nooit onder de vorm van geld. Kijk mensen, u krijgt het materiaal op voorwaarde dat u zelf de handen uit de mouwen steekt. Als u een waterput wil bouwen, dan moet u zelf ervoor werken. U krijgt cement, bakstenen, noem maar op. Dat is een tweede zaak. Een derde sleutel is dat eens dat het project er is, dat er een kern van verantwoordelijken wordt opgebouwd van mensen die dus voor de rest van het project gaan instaan, dus de follow-up van het project, het onderhoud van het project en noem maar op. Dat zijn zo'n beetje de 3 sleutelbegrippen waarom UNICEF werkt.
Nou, de vraag wat volgt dan meestal de vragen waarom en wanneer, en dan zijn we misschien bij een stukje historiek beland, een stukje evolutie in de vereniging.
Ja, UNICEF is eigenlijk opgericht hier bij ons in 1946, op het einde van de Tweede Wereldoorlog, om de ontelbare kinderen die te gevolgen van de Tweede Wereldoorlog totaal ontredderd waren, ik denk aan dakloze kinderen, aan ondervoede kinderen, zieke kinderen, wezen en noem maar op, om die kinderen hier bij ons in Europa, zowel Oost- als West-Europa, te helpen. Maar na een aantal jaren waren de meest acute problemen van de naoorlogse situatie opgelost en is UNICEF het terrein gaan verleggen naar de derde wereld, zodanig dat nu UNICEF bijna uitsluitend werkt in de derde wereld, waar de noden van het kind nog bijzonder, bijzonder groot zijn. Veel mensen weten dat inderdaad, dat het kind in de derde wereld met problemen wordt geconfronteerd, maar beseffen wellicht niet hoe ruim dat die problemen zijn. Ik kan daar een cijfer op plakken, niet dat ik zo voor cijfers ben, maar elke dag sterven er 40.000 kinderen. Veel mensen zullen misschien zeggen, ja, 40.000, dat is abstract, dat is statistisch materiaal, dat is vaag. En de mensen zeggen mij dat inderdaad soms. Het kind van mijn gebuur, dat een ongeval heeft gehad en dat gestorven is, dat was een tragedie, dat was een drama. Inderdaad, dat is een drama als een kind sterft. Maar 40.000, dat is vaag. Wel, als mensen zoiets zeggen, dan hebben ze eigenlijk een gebrek aan verbeeldingskracht. Want men mag niet vergeten dat die 40.000 kinderen die elke dag sterven, ook 40.000 kinderen zijn van de geburen. 40.000, dat betekent 15 miljoen per jaar. En die 15 miljoen, dat is even concreet als zou in één jaar tijd alle kinderen sterven van Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Vlaanderen samen. Dat is het probleem van het kind in de derde wereld.
Misschien een paar voorbeelden van acties van UNICEF, actieterreinen, verwezenlijkingen?
Het is zo dat UNICEF rond een vijftal grote terreinen werkt. Op het eerste vlak de gezondheidszorg. Maar niet wat men noemt de curatieve gezondheidszorg of het genezen van ziekten, maar wel de preventieve gezondheidszorg. Dat betekent het voorkomen van ziekten. Om daar één voorbeeldje van te geven, het inenten van kinderen. Er zijn 6 grote belangrijke kinderziekten die op zichzelf heel onschuldig kunnen zijn, maar die werkelijk dramatisch kunnen aflopen. Ik denk aan mazelen bijvoorbeeld. Nu kan je die ziekten voorkomen door kinderen in te enten. Een inenting kost heel weinig. Veel mensen beseffen dat niet. Dat met een paar franken maar je een kinderleven kunt redden. De inentingstof tegen tetanus bijvoorbeeld kost maar 3 frank. Het inenten tegen polio kost maar 4 frank, de stof. Dus met een paar luttele franken kan je werkelijk een kinderleven redden. En ik denk niet dat de mensen het belang van inentingen zullen onderkennen trouwens. We moeten maar eens kijken naar onze eigen situatie in België, waar het door de Belgische wet verplicht is kinderen in te enten, zoals bijvoorbeeld tegen polio of kinderverlamming. En de resultaten, die zijn er. Er is momenteel geen enkel geval van polio meer in België. Terwijl 30 jaar geleden er nog honderden kinderen waren die voor de rest van hun leven gehandicapt waren. En het is maar een kwestie van een paar franken.
Meneer Spanhoven, UNICEF geeft in zijn blazoen staan dat zij dus het kind gaan vooropstellen. Maar als ik u hoor, dan spreekt u over projecten, de handen uit de mouwen steken, de praten ook met de mensen. Uiteindelijk is dat niet zozeer het kind dat direct wordt aangepakt, maar veeleer de omgeving van het kind. Is het zo?
Dat is heel juist wat u zegt. Ik heb eigenlijk het rijtje van de projecten nog niet verder afgelopen. Dus gezondheidszorg zit daarin, watervoorziening, onderwijs en vorming, het financieren van sociale voorzieningen zoals kinderkribben enzovoort. Nu is het zo dat inderdaad UNICEF dit niet doet omwille van een loutere compassie met het kind. Nee, het gaat veel verder. Er zit een duidelijke filosofie achter. UNICEF vindt dat je aan ontwikkelingssamenwerking kunt doen en moet doen door te beginnen bij het begin. Dat is het kind. Je kan moeilijk verwachten van een kind, een ondervoed, ziek kind, dat het later als volwassen, als volwassene, als boer zou kunnen geïntegreerd of ingeschakeld worden om aan een landbouwproject te gaan doen. Je moet dus beginnen bij het begin, bij het kind. En dat kan op verschillende manieren. Ten eerste door ervoor te zorgen dat de overlevingskansen van het kind vergroten. Men mag niet vergeten dat in sommige landen het kindersterftecijfer 250 per 1000 bedraagt. Dat betekent concreet dat op 4 kinderen die er geboren worden, er 1 kind sterft voordat het 1 jaar wordt. In sommige landen, ik denk bijvoorbeeld aan een bepaalde streek in Mauritanië, is het kindersterftecijfer momenteel 900 per 1000. Dus op 10 kinderen die er geboren worden, is er maar 1 dat ouder wordt dan 1 jaar. Dus de kinderen proberen te laten overleven, dat is één zaak. Maar een veel belangrijker zaak is dat die kinderen die er toch kunnen doorkomen, die toch overleven, dat het leven van die kinderen verbetert. En dat is de hoofddoelstelling van UNICEF. Ervoor zorgen dat kinderen meer mogelijkheden krijgen en meer krachten krijgen om hun eigen toekomst op te bouwen. Dat is de hoofddoelstelling van UNICEF.
En als gefboom gebruik je dan de omgeving van het kind. De mensen die dan aan die projecten eigenlijk moeten deelnemen, want een kind zal dat niet kunnen natuurlijk.
Ja, er zijn dus kinderen die specifiek gericht zijn op de kinderen, die specifiek gericht zijn op kinderen zelf. Zoals het inenten van kinderen, het geven van onderwijs van kinderen, vooral het initieel preschoolair onderwijs, dus het heel prille onderwijs, tot laten we zeggen 5 jaar. Maar heel wat projecten, ik denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een waterput, het is uiteraard zo dat UNICEF niet gaat zeggen, kijk, die waterpomp is alleen toegankelijk voor kinderen. Er zijn heel wat projecten die voor de hele bevolking nuttig zijn. Nu zijn er ook zeer veel projecten die niet gericht zijn op kinderen, maar bijvoorbeeld op vrouwen, met wel als nevenbedoeling achteraf ook kinderen te bereiken. Ik denk bijvoorbeeld aan de duizenden projecten die bestaan uit het vormen van vrouwen. Het geven van een opleiding aan vrouwen als kinderverzorgster, als verpleegsters, als sociaal werkster enzovoort. En het is duidelijk dat als verpleegster, als sociaal werkster, je uiteindelijk ook het kind gaat bereiken. En men kan zelfs zeggen dat 1/4 van al de uitgaven van UNICEF gaan naar vrouwenprojecten. Omdat men heel goed beseft dat het vooral vrouwen zijn die ook met kinderen werken. Niet dat UNICEF het klassieke rollenpatroon tussen man en vrouw wil bevestigen. Integendeel probeert UNICEF via heel wat vormingsprojecten naar vrouwen toe die vrouw precies sociaal te emanciperen.
Misschien nog daarbij aansluitend de volgende vraag. In hoeverre overlappen jullie dan niet met andere organisaties? Ik denk daarbij onder andere aan foster parents, die toch ook heel duidelijk kindgericht zijn. Maar ook aan bijvoorbeeld 11-11-11 broederlijk delen, die toch ook heel mooi, ja, mooi is het woord niet, uitpakken met affiches met daarop ellende van kinderen. Is dat op zichzelf al geen gefboom tot de sensibilisatie van de mensen om te steunen?
Kijk, laat ons dit duidelijk zeggen, overlapping zal er nooit zijn. De problematiek in de derde wereld is zo groot, en daar moet elke organisatie, ook UNICEF, duidelijk voor uitkomen. Wij kunnen heel die problematiek niet aan. Ten eerste zijn wij afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Onze middelen zijn dus beperkt, onze mogelijkheden zijn beperkt. Hoe meer organisaties zich inzetten voor derde wereldproblemen, hoe beter. Er is geen concurrentie. Misschien kunnen er af en toe wel wat wrijvingsjes ontstaan tussen verschillende organisaties. Dat ga ik niet ontkennen. Dat kan voorkomen. Maar hoe meer er gewerkt wordt voor de derde wereld, hoe beter. Nu is het inderdaad zo dat bepaalde organisaties vooral aandacht besteden aan het kind. Ook wat dat betreft kan er geen sprake zijn van concurrentie. De problematiek van het kind is te groot om onderling tussen de organisaties te gaan spreken over concurrentie. Er zijn nog enorm veel dingen te doen. Nu is het zo dat UNICEF wel een aantal specifieke actiemogelijkheden heeft. U heeft daar juist foster parents aangehaald. Foster parents is een organisatie die vooral in haar propaganda en informatie zich richt op een kind als individu. U kent de slogan van foster parents wel, denk ik. Steun dus dat bepaalde kind in dat bepaald ontwikkelingsland. Adoptie noemt men dat. Financiële adoptie of echte adoptie. Nu heeft UNICEF zich eigenlijk al altijd verzet tegen adoptie. Verzet, ik bedoel daarmee niet dat UNICEF tegen adoptie is, het adopteren van een kind, een derde wereldkind door ouders, hier bij ons, dat niet. Maar UNICEF vindt het veel belangrijker om te gaan werken in de ruimte waarin dat kind zichzelf bevindt, in de derde wereld zelf. Dus de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind ginder ter plekke te gaan verbeteren. Dat is eigenlijk de grote doelstelling van UNICEF.
Nochtans is toch een algemene regel, dacht ik, denkende aan het algemeen gekende Belgische banier Eendracht maakt macht, dat verscheidenheid ook minder kracht betekent.
Daar ben ik niet mee akkoord. Ik vind hoe meer organisaties er zijn, hoe beter. Nu is het wel zo dat op bepaalde vlakken er een samenwerking is. Ik denk bijvoorbeeld aan die BRT-actie voor Afrika. Daar hebben verschillende organisaties samengewerkt. Dat is noodzakelijk samenwerken. En we werken veel samen met alle organisaties. Maar toch vind ik het belangrijker dat bepaalde organisaties hun eigen kenmerk hebben. En hun eigen accenten hebben. Er zijn organisaties, ontwikkelingsorganisaties, die vooral werken rond aangepaste technologie. UNICEF werkt vooral voor kind en vrouw in de derde wereld. Nu ben ik er persoonlijk van overtuigd dat de som van de resultaten van die tientallen organisaties groter is dan wanneer die organisaties zouden versmelten in één organisatie. Trouwens is het ook zo, en daar moet men rekening mee houden, dat bepaalde mensen, individuen, als mensen die een gift geven, dat zij ook een keuze moeten hebben. En dat is een feit, dat veel mensen kiezen voor UNICEF omwille van het kind. Dat veel mensen kiezen voor een ontwikkelingsorganisatie die zich vooral bezighoudt met landbouwaspecten omwille van de landbouw. Die keuze van de mensen moet je respecteren. Ons werkterrein is vooral het kind en heel wat mensen, ook burgers, individuen, vinden dat inderdaad het kind heel belangrijk is om aan ontwikkelingssamenwerking op lange termijn te gaan doen.
Goed, dat waren een heleboel interessante gegevens, toestanden en cijfers die op zijn minst tot nadenken stemmen. We gaan dat doen samen met uw luisteraar onder het luisteren naar een stukje muziek. Inderdaad, we worden bijna dagelijks geconfronteerd met kindersterfte, met ellende, met armoede, maar ook, dacht ik, evenzeer met daartegenover rijkdom, weelde, misschien daar nog tegenover verkwisting, bewapening, ruimtevaart, noem maar op. Veronderstelt dat ook ergens geen politieke visie, geen werken aan een soort mentaliteitsverandering?
Kijk, u weet dat UNICEF een neutrale organisatie is. Filosofisch, godsdienstig, politiek neutraal. Maar die neutraliteit betekent zeker niet dat UNICEF geen visie zou hebben. Trouwens, persoonlijk meen ik dat UNICEF wel een politieke visie heeft. Het is zo dat de derde wereldproblematiek onmiskenbaar een politiek probleem ook is. Een politiek probleem in de zin van gebrek aan rechtvaardigheid enzovoort, dan denk ik aan bepaalde systemen. Nu, UNICEF is neutraal in die zin dat, en dat is trouwens het eerste beginsel van de verklaring van de rechten van het kind die door de Verenigde Naties is goedgekeurd, alle kinderen zijn gelijk, ongeacht hun nationaliteit, ras, godsdienst of wat dan ook. Daar waar kinderen nood hebben, komt UNICEF tussen. Welk politiek regime er ook heerst in dat land. Dat is een heilig principe van UNICEF. Nu, ik weet, we hebben daar juist al even voor het programma daarover gesproken, dat er de laatste tijd een campagne is gevoerd door één bepaalde persoon tegen UNICEF. Een campagne op twee vlakken, financieel en inhoudelijk. Laat ik kort daarop antwoorden. Inhoudelijk zegt die mevrouw dat UNICEF te progressief aan het worden is. Nu, wij kennen die mevrouw die kritiek uit heel goed. Trouwens is het iemand die met UNICEF heeft samengewerkt. Maar wel uit een vrij conservatieve hoek komt. En die vrouw die denkt alleen maar, kijk, je mag over de toestand van het kind in de derde wereld spreken. Je mag zeggen, er zijn 40.000 kinderen die per dag sterven. Maar je mag niet zeggen waarom. Nu vindt UNICEF dat je ook over de oorzaken moet spreken. En een van die oorzaken is nog altijd onrechtvaardigheid. En bepaalde mensen opperen inderdaad kritiek ten opzichte van UNICEF vanuit een Oost-West tegenstelling. En dat is eigenlijk een beetje het drama van heel de derde wereld, of tenminste van veel derde wereldlanden, dat hun problematiek precies geschetst wordt in die Oost-West tegenstelling. Of concreter tussen Moskou en Washington, Amerikanen en Russen. Terwijl heel wat sociale ellende, heel wat politieke problemen ook voortspruiten uit onrechtvaardigheid. Ik denk aan landen zoals Nicaragua, dat is een actueel probleem, dat veel te veel in die context wordt gezet van Oost en West. Terwijl de oorzaak van die revolutie die plaats is, heeft gevonden in Nicaragua in 1979, sociale ellende was, onrechtvaardigheid. Het is inderdaad zo dat UNICEF in 112 ontwikkelingslanden projecten heeft, in alle landen, zowel socialistische als liberale, in alle ontwikkelingslanden waar het kind behoefte heeft. Wij trekken ons niks van die kritiek aan. Het enige dat voor UNICEF telt is het belang van het kind, daar waar het kind behoefte heeft. Aan de meest vitale, levensnoodzakelijke basisdiensten, daar komt UNICEF tussen.
U zegt, de kritiek was dat UNICEF te progressief zou zijn. Zij verstond daaronder te links zou zijn. Ja. En dat dat ook doorgetrokken wordt tot in publicaties bestemd voor scholen. U bent het daar niet mee eens? Of zegt u, wij zeggen gewoon wat volgens ons de waarheid is in die problematiek?
Wat is links, wat is rechts? Het is heel moeilijk om dat, om die terminologie te gaan definiëren. Wat belangrijk is voor UNICEF, dat is gewoon een sociale vooruitgang. Nu heb je natuurlijk twee grote opvattingen, economische opvattingen. Ja, een louter economische en een sociale. Veel mensen denken dat de ontwikkelingsproblemen zullen opgelost worden als de economische problemen worden opgelost. Concreet, als een land meer inkomen heeft, een groter bruto nationaal product of BNP heeft, dat dan ook de sociale problemen automatisch zullen worden opgelost. Wij bij UNICEF vinden dat niet. Wij vinden dat je moet beginnen met sociale vooruitgang van de mens. De mens uit het slop, de gevangenschap van een onderontwikkeling helpen. En dan zal ook een economisch proces op gang komen.
Het is uiteraard, we hebben niet de tijd om dat artikel en die aanklacht volledig te gaan behandelen. Dat hoeft hier ook niet. Wel was er nog één onderdeel uit haar betoog. En dat was de financiële kant die u ook al aangeraakt hebt. Volgens die mevrouw zouden een deel van de gelden niet hun doel bereiken. En dat brengt ons daarna op de acties die UNICEF onderneemt om dus inderdaad geld in te zamelen. Misschien kunt u eerst...
Dat is heel juist wat u zegt. Een deel van de gelden blijven inderdaad in België. Hè. Anders zouden wij niet kunnen werken. Wij hebben werkingskosten. Telefoneren, papier en noem maar op. Nu willen wij daar een heel duidelijk en eerlijk antwoord op geven. Wij vinden trouwens dat het publiek, waar we tenslotte op steunen, recht heeft op duidelijke informatie. Het is wel een beetje ingewikkeld, maar ik ga het proberen samen te vatten. Het is zo, wat giften betreft, dus mensen die storten op rekening van UNICEF, dat daar praktisch niet aangeraakt wordt. Ik kan u een voorbeeld geven. In januari, februari hebben wij 90 miljoen frank verzameld voor Afrika, naar aanleiding van die acties op de BRT voor Afrika, voor Ethiopië. Wel, die 90 miljoen is integraal, volledig naar Ginder gegaan. Daar is geen frank van afgegaan voor werkingskosten, ondanks het feit dat wij kosten hadden. Nu is het zo dat UNICEF vooral kan werken dankzij de wenskaartenverkoop. En de mensen mogen dat gerust weten. Dus ik zou een duidelijk onderscheid willen maken tussen wenskaarten en giften. Als mensen een gift geven aan UNICEF, wordt daar zo weinig mogelijk aangeraakt. Bij de wenskaarten is het zo dat een bepaald percentage eraf gaat waar wij dan mee werken. En in totaal, dus UNICEF internationaal, is het zo dat nooit meer dan 10% afgehouden wordt voor werkingskosten. En we zijn zelfs fier dat we mogen zeggen dat slechts 10% wordt afgehouden. Er zijn veel organisaties die veel hogere werkingskosten hebben. Nu, ik weet dat voor bepaalde mensen dat nog te veel gaat zijn, 10%. Maar je moet nu eenmaal kunnen werken. 10%, wat betekent dat concreet? Dus als iemand voor 1000 frank wenskaarten koopt of voor 1000 frank aan UNICEF geeft, dat daar inderdaad 100 frank wordt van afgehouden om te kunnen werken. Het is trouwens zo dat wij dat geld niet zouden ophalen als wij geen werking hadden. Het is dankzij een intensieve werking van een paar mensen vanuit het Belgisch comité, en ik kan dat gerust hier voor de radio ook bevestigen, dat er maar 8 mensen in Brussel zijn, dus zowel voor Vlaanderen, Wallonië, Brussel als de Duitsstalige kantons, die betaald worden door het Belgisch comité. De andere mensen zijn allemaal vrijwilligers. Ook de mensen hier in Maldegem. En ik weet, ook hier is er soms kritiek. Veel mensen die denken, ja, die zullen wel een percentje krijgen. Nu, Alex de Klerk, die voorzitter is van het comité van Maldegem, kan dat ook bevestigen. En ik weet dat heel wat mensen in tegendeel er zelf nog aan toedragen. Die mensen nemen ook een auto om naar een vergadering te rijden. Die mensen telefoneren ook. Die mensen moeten ook postzegels plakken. Die mensen zelf dragen eraan toe en wij beseffen dat heel goed. En wij zijn die mensen dan ook bijzonder, bijzonder dankbaar dat zij zich werkelijk belangloos inzetten voor UNICEF en voor het kind in de derde wereld.
Dus de ongerustheid ontstaan misschien naar aanleiding van die persartikelen kan als ongegrond en onterecht worden bestempeld.
Mensen die twijfelen, dat zijn maar eens telefoneren naar UNICEF. Wij willen heel graag ons boekhouding open en bloot voor hun neus voorleggen.
Dan moeten we vlug over naar onze andere gasten. Alex, jij bent dus zoals gezegd voorzitter van de afdeling Maldegem. Misschien heel kort, wat doet die afdeling en hoe draagt zij haar steentje bij tot het grote UNICEF-project?
Vanaf het prille begin dat de werking hier opgestart is in Maldegem,
hebben wij als doelstelling genomen vooral aan fondsenwerving te doen. Dat is ook een beetje logisch. Men moet met iets beginnen. Men kan moeilijk gaan informeren als men niet naar buiten treedt. En wij trachten dus dat te combineren, informatie met fondsenwerving. En wij doen dat door op standen te staan waar zich dat voordoet. Wij hebben zo verleden jaar begonnen op Kleid Kermis met een stand op de avondmarkt. We hebben dan de boekenbeurs gehad op het einde van het jaar in de Gilde, waar we dus ook een standje mochten hebben. We hebben dan eveneens met de jaarbeurs nu onlangs een stand gehad met de Sinksfeesten. En inderdaad, door die mogelijkheden die we daar hebben, kunnen wij naar buiten treden en kunnen wij zeggen tegen de mensen, kijk, wij verkopen wenskaarten. Die zijn natuurlijk uiteraard ook aan huis te bekomen. En dat is misschien op lange termijn de bedoeling ook, dat dus meer mensen die inderdaad kaarten wensen te kopen, niet benauwd moeten zijn om aan te bellen of dus bij ons aan huis kaarten te kopen. De kaarten op zichzelf zijn heel mooie kaarten. Dat zijn kaarten waarop dus kunstenaars hun, dus waarop kunstenaars gratis afstand gedaan hebben van de reproductierechten die dus zijn opgesteld, die kaarten. Daarnaast zijn we nu gestart met een andere activiteit, namelijk de actie die we rond Pol Rijlenzoon tentoonstelling gaan inrichten, dus in de tekenacademie. Dus terug opnieuw met de bedoeling naar buiten te treden en al zo de aandacht te vestigen op onze werkgroep. Ik doe hierbij ook een oproep op mensen uit Maldegem die blijvend en hopelijk kortelings ook willen aansluiten bij onze werkgroep, omdat wij dus nog wel wat mensen tekort hebben om dus overal in alle deelgemeenten van Maldegem een degelijke werking op te starten.
Dan zijn we bij Pol Vrijlenzone beland. Alex heeft het al kort aangehaald. Rond Maldegem Kermis mogen we dus een actie verwachten van Maldegem, van UNICEF Maldegem liever. En die bestaat er, als ik het even kort mag zeggen, erin dus om werken van Maldegemse of streekkunstenaars dus te gaan veilen ten voordele van UNICEF.
Inderdaad, het is zo dat in feite het initiatief komt van Elise Lamotto, die als eerste kunstenaar het voorstel heeft gedaan. Wij vonden het heel belangrijk, omdat een kunstenaar ook niet vreemd staat tegenover die problematieken. We hebben dan gezegd, binnen de eigen schoot van de school, mensen, kijk, bent u geïnteresseerd om mee te doen? Wij gaan in onze relatiekring gaan uitkijken, we gaan andere academies aanschrijven. Zodanig dat we dan uiteindelijk gesproken hebben over Meetjeslandse kunstenaars ten voordele van UNICEF. Meetjeslandse kunstenaars, waarom? Omdat het in Maldegem gebeurt, dat we dus meest Maldegemse mensen en ook mensen uit Eeklo hebben aangesproken. Maar er zitten ook een paar mensen van buiten het Meetjesland. Maar die zijn dan wel lesgever in één van de kunstinstellingen Eeklo Academie, Maldegem Academie.
En hoe gaat dat nu juist in zijn werk? Die tentoonstelling, die verkoop?
Die tentoonstelling die wordt geopend vrijdag van de kermis om 19 uur, 19.30 uur. Met een omlijsting met een drinkje bij en ook uiteraard een voorstelling van de kunstwerken en een voorstelling van wat is UNICEF. Die tentoonstelling loopt gans de kermisweek. Alle dagen is die open. Wat is nu bijzonder voor die verkoop? Die neemt plaats zondagvoormiddag om 10.30 uur. Richten wij een muzikaal aperitief in, waarschijnlijk met Sint Plutonius, onze eigen band uit Maldegem. En daarna zal door een veilingmeester, een notaris, een veiling, een kunstveiling gebeuren. Wij doen dus een oproep naar alle geïnteresseerden in kunst. Wij doen een oproep naar alle mensen die verzamelaar zijn in kunst. Wij doen een oproep naar alle mensen die UNICEF willen steunen. Wij doen een oproep tot iedereen in feite. Kom naar de academie. Koop op een betrekkelijk interessante manier een reëel kunstwerk en u steunt daarmee UNICEF. We hebben een aantal namen die dan toch voornaam zijn ook in de kunstwereld, die aan onze instellingen onderwijzen. Ook die namen gaan dus uiteraard aan een veel mindere prijs dan in een galerij, aan een veel mindere prijs dan bij een marchand verkocht worden.
Een paar voorbeelden misschien?
Voorbeelden?
Ja.
Dan zou ik ze graag allemaal noemen, die ik nu al op mijn lijstje heb. Dat is Noël de Roger uit Eeklo, Christine Lippes, Maldegem, Dries Krommeke, Maldegem, P. Piet de Loof, Maldegem. Nestor Martens, Maldegem. Albert de Koning, Maldegem. Yvonne Veerman, Oostwinkel. Rita Rechler, Eeklo. Elise Lamote, Maldegem. Robert Lampaert, Eeklo. Paul Verheilenzoon, Maldegem. Chris de Hulstes, Eeklo. Jacques van Drouane, Gent. Ja van den Bergen, Oostwinkel. Monique Schotte, Brugge. Renil de Lizarde, Gent. Erik Diering, Geluwe. En Janelle Damens, Aardegem.
Naast die tentoonstelling en verkoop van die geschonken werken zijn er ook nog een paar nevenactiviteiten.
Inderdaad, er is nog een nevenactiviteit in die zin dat die tentoonstelling ook uitgebreid is met een reeks werken in bezit van UNICEF. En die werken zijn prachtige kindertekeningen die komen uit de Krottenwijk van Bangkok. Ook die kinderen hebben gratis en uit dank voor een projectkinder een aantal tekeningen gemaakt, ook die. Die zelfs een appreciatie dragen van bepaalde gekende Belgische kunstenaars, die zullen ook verkocht worden. Daarnaast, als derde punt, en dat is dan wel belangrijk, ook voor ons dan althans, dat is dat de Tekenacademie zelf ook haar open deur tentoonstelling houdt met de werken van de studenten. En ondertussen kan men dus ook de Tekenacademie bezoeken. Die is totaal veranderd van instelling, nu voor het ogenblik zevenkavering, boven mooi zolderatelier. Dus gans de school staat voor u open en zeker, zeker UNICEF. Kom er naartoe, het is de moeite.
Misschien voor nog meer informatie kunnen we de mensen voor data's en uren verwijzen naar het weekblad Vrij Maldegem. Daar staat deze week heel uitgebreid een artikel in verband met die aangelegenheid. We komen nog heel even terug naar Alex. Afdeling Maldegem UNICEF bestaat sinds verleden jaar, 84. Hoe zien zij de toekomst?
Wij zullen verder trachten te doen. Dus op infostanden te staan en mogelijk daar dus de verkoop te stimuleren voor de actie wenskaartenverkoop. Die is opgesplitst in twee kaartenverkopen. Het jaar door de gewone kaarten die dus kunnen gebruikt worden voor huwelijken, verjaardagen, geboorten enzovoort. En dan is er de specifieke actie op het einde van het jaar, de kerst- en nieuwjaarsactie. Dat zijn dan uiteraard de kerst- en nieuwjaarskaarten. En wij hopen tegen het einde van het jaar opnieuw dus met die kaartenverkoop uit te pakken. Wij zijn altijd bereid deze thuis ter beschikking te stellen aan mensen die ze wensen te kopen. Een kaart op zichzelf kost slechts 30 frank. Uiteraard moet je een doosje nemen van 10. Er zitten er dan dus voor 300 frank kaarten in. Dat is misschien wat veel. Aan de andere kant kunt je ook stellen dat dat niet zoveel is. Als men weet dat er dus geen jaartal op staat. Ze zijn dus niet vooraf bedrukt met gelukkige verjaardag of groeten of zo. Ze kunnen voor alle gelegenheden gebruikt worden. En zijn ze van het jaar niet op, dan kunnen ze even goed volgend jaar nog gebruikt worden. En het is gemakkelijk als je ze in huis hebt.
Misschien nog een paar namen en telefoonnummers van mensen die meewerken, of is dat niet in orde?
Wel, ik dacht dat de namen dus en de mensen die dus medewerkten in het begin van het programma had aangeduid. Wij gaan dus ook verschijnen met onze adressen in de plaatselijke bladen. Wij zullen niet nalaten van dus de mensen daarover te informeren.